Goedemorgen. Ja, wat gaan we doen vandaag? U ziet hier natuurlijk al staan de woorden van Simon naar een Kefas. En u denkt misschien, er staat een taalfout in. Er zou misschien moeten staan, hoe werd Simon Kefas? Maar een Kefas. Vandaag ga ik u iets meer zeggen over deze man, dan dus over deze Simon, en ook over de opstanding, en ook zeker over wat nou de gevolgen zijn van die opstanding. En dat doe ik ongeveer iets van een half uur, en dan geef ik u een aantal vragen mee, ik denk een stuk of vier, die kunt u dan met elkaar doorspreken, even bespreken. En dat kan hier in de omgeving. Er kunnen een aantal mensen zitten met een tafeltje daar. Daarachter staat nog een tafel. Je kunt, aan die kant kun je ook nog zitten. Daar staat ook een tafel. Je kunt ook een paar stoelen meenemen en gewoon buiten in het zonnetje. Als het er is. In de regen. Dat je daar gaat zitten en gewoon even met elkaar doorspreekt. Wat daar wordt gevraagd. En ik heb een aantal vragen ook. Moet dat nog worden doorgeknipt in? Dat is klaar? Ja, dat is er. Er is voor gezorgd. En dan na een tijdje, dan is de bel luiden. Deze bel die hier hangt. En dan komt hij weer hierheen en dan gaan we verder. En dan kunnen we dat met elkaar nog eventjes bespreken. Ik denk dat... om te beginnen, dat sinds de geboorte eigenlijk van Jezus, zijn nu ongeveer 2000 jaar verlopen. En ik denk dat u al weet dat toen de eerste 1000 jaar voorbij was, dat men toen dacht, ja, dit zal nu wel het einde van de aarde zijn. En ja, ondertussen zijn we natuurlijk verder en is eigenlijk de volgende 1000 jaar is al voorbij. En ik denk dat er met dat verlopen van die 2000 jaar, dat er denk ik ook al heel veel verwachting dan in de, dat er zou kunnen zijn in de komst van de Messias weg zou zijn. Dat die verwachting is verdampt. En ik denk dat veel mensen ook niet meer durven te verwachten. Want hoe moeten we nu verder gaan? Hoe moeten we nou verder gaan? En als je om je heen kijkt, dan zou je ook het idee kunnen hebben dat de wereld loopt een beetje op haar laatste benen. En ja, wat je dan wel eens hoort is van nou, mensen zien dan dus de aarde, van nou, de aarde wordt moe. En ik denk wat nog erger is eigenlijk, dat is de moeheid die er bij de mens is. Mensen die helemaal geen idealen meer hebben, mensen die geen toekomstverwachting hebben. En ik denk zelf dat de vorige eeuw een beetje is afgesloten met een mensheid die eigenlijk nauwelijks nog durft te geloven in iets moois en al zeker niet in een hele mooie toekomst. En toch wil ik vandaag met u nadenken over een hele mooie toekomst. Over een toekomst die staat dan in de Bijbel. En ja, vandaag staan we stil bij dat paasverhaal. En ja, dat paasverhaal, dat vindt u eigenlijk in heel de Bijbel. En zoals met de dienst die er dan dus van de week was, dan wordt er meestal voorgelezen, met een paasdienst uit een van de vier evangeliën. Maar eigenlijk vind je in heel de Bijbel, en misschien zeg ik daar straks nog wel wat over, vind je dat paasverhaal eigenlijk terug. En als je leest wat de apostel Paulus daarover schrijft, dan moet je eigenlijk zijn in het boek, dan is 1 Korinthe, hoofdstuk 15. En dat gaat met name over dood en het gaat over opstanding. En ik denk, als je dat verhaal, wat daar staat, als je dat heel serieus neemt, dan word je eigenlijk meegenomen, dan word je eigenlijk gegrepen door het verhaal van wat God heeft met de mens. En deze Paulus die schrijft over een toekomstverwachting. En speciaal over een toekomstverwachting en een opstanding uit de dood. Want is het sterven nou het einde? Hè, wat gewoon heel veel mensen denken. Of mag je je nou laten meenemen? Mag je je nou laten grijpen door hele grote verwachtingen? Door iets wat zal leiden tot een enorme toekomstverwachting. Wat uiteindelijk zal leiden tot heerlijkheid. En wat nog veel mooier zal zijn dan het mooiste dat je ooit hebt gezien. En ook nog mooier en heerlijker zal zijn dan je ooit hebt kunnen dromen. Nou, durven we dat nog? Durven we daar nog over na te denken? Nou, ik denk als u dat durft, dan zou ik zeggen, blijf gewoon zitten dan. Ik wil graag met u ook deze samenkomst dan toch even met hem beginnen. Hemelse Vader, het is heerlijk om hier te zijn in Maarn. En Vader, het is ook heerlijk weer. Vader, we zijn ook dankbaar dat u dit stukje aan ons geeft, waar we al zoveel jaren bij elkaar mogen komen. Vader, en dat zeker op deze plek altijd uw woord heeft geklonken. Vader, en vandaag willen we ook met elkaar stilstaan en nadenken over hoe zit het nou met die opstanding? Wat is er nou gebeurd met Simon? Wat is de toekomstverwachting? En dan ook welke rol speelt dan de opstanding daarin? Vader, wilt u geven, Heer, dat we zo deze ochtend zo met elkaar bezig mogen zijn, met elkaar mogen nadenken, Heer, over die hele bijzondere woorden die daar staan. Vader, wilt u dan alles geven wat nodig is en dat we in alles mogen vertrouwen op wat u gegeven hebt. Daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. Nou, ik denk dat ik vandaag met jullie veel lees dan uit de Bijbel. En de complete teksten staan niet op de beamer. Maar ik heb wel, de tekst waar het om gaat, staat wel steeds op de beamer. Dus je kunt het nog wel even opzoeken. Dus ik zou zeggen, pak je Bijbel, want daar gaan we steeds uit lezen. En om er een beetje in te komen, wil ik graag met jullie beginnen met het lezen van Lucas 24. Lucas 24 en dat begint dan bij vers 1. Of bij 56b eigenlijk om precies te zijn. Daarboven staat bij mijn Bijbel de opstanding. Daar staat: en op de Sabbat rustte zij naar het gebod. Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden naar het graf. En zij vonden de steen van het graf afgewenteld. En toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, twee mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht ter aarde neigde, zeide deze tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. En herinnert u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend dat de Zoon des Mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan? En zij herinnerde zich zijn woorden. En teruggekeerd van het graf, boodschapte zij dit alles aan de elven en aan al de anderen. Dit waren dan Maria van Magdala en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die met haar waren. Ze zeiden dit aan de apostelen. En deze woorden schenen hun zotte klap. En zij geloofden haar niet. Doch Petrus stond op en liep snel naar het graf. En toen hij zich bukte, zag hij alleen de windsels. En hij ging weg, bij zichzelf verbaasd over wat er mocht gebeurd zijn. Nou, nu zitten we er al lekker in, hè. Wat daar gebeurde is, ze gingen heel vroeg in de morgen naar dat graf. En ze waren daar en de steen was afgewendeld. De steen was weg. En ze gingen in het graf en ze zagen dat het lichaam van de Heer Jezus weg was. En dan komen die twee mannen, hè, in een blinkend gewaad. En ze zeggen, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. En hij heeft tot u gezegd, hij moest lijden en sterven en op de derde dag opstaan. En toen dachten ze, ja, dat is waar. Dat heeft hij gezegd, maar toen hij dat zei, toen hebben we het niet zo begrepen. Nou, en zo gaan ze dan weer weg en ze gaan dan naar de anderen toe en ze gaan vertellen van alles wat er is gebeurd. En dan zijn we bij vers 11. Daar staat, en deze woorden schenen hen zotteklap. En zij geloofden haar niet. En als je een beetje zoekt naar dat woord, wat dat nou betekent eigenlijk, dan vind je ook bijvoorbeeld in de Statenvertaling iets van, dat het, daar staat ijdel geklap. En in de andere vertaling beuzelpraat. Waar het om gaat is, zij geloofden het niet. Ze geloofden het niet. En dat was de eerste reactie van de leerlingen van Christus. Het is onzin. Het is onzin. Het is niet waar. Dit kan niet. En eigenlijk wordt ook zo vandaag, nog door heel veel mensen, wordt er op dit bericht zo gereageerd. Het is niet waar. Het is onzin. Het is zotteklap. En ik denk, gewoon iedereen die mag zijn eigen idee hebben. Maar als je gezonde verstand hebt, dan weet je dat het menselijk lichaam na de dood tot ontbinding overgaat. En dan niet weer opstaat. En als je erover nadenkt, dan lijkt het erop dat je eigenlijk je verstand op nul moet zetten. Als je in deze tijd nog waarde wil hechten aan zoiets als, waar we het vandaag over hebben, opstanding. He, zoals het woord daarover spreekt. En dan wordt ook wel gedacht van ja, er zal best wel iemand hebben geleefd met de naam Jezus. He, die stierf aan een kruis. Maar de bewering dat hij opstond uit het graf, ja, dat is eigenlijk voor veel mensen compleet onzinnig. Want denk nou ook eens logisch na. Iemand gaat in het graf. En het hart van een mens, dat weten we, dat hoeft maar korte tijd stil te staan. En er is al onherstelbare schade. En eigenlijk is dan al alles voorbij. Laat staan iets van een uur. Of nog erger, dan de 36 uur. Ja. Kun je dan nog een hart op gang krijgen? Nou, dat gaat gewoon niet meer. Naar de mens gezien. Nou, wat we dus zien, dat is dat in die tijd werd het niet geloofd. Het was onzin, een zotteklap. En het werd ook dus niet geloofd door de volgelingen, dat is van Jezus. In het begin althans. En in onze tijd is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Het wordt niet geloofd. Het wordt niet geloofd. En voor veel mensen is het een dwaasheid. Zotteklap. Ik weet niet precies waar dat het woord vandaan komt, maar het lijkt me bijna iets Belgisch. Ja? Nou, daarom is het ook wel heel goed te zien hoe een man als Paulus met een enorme gedrevenheid in dat hoofdstuk van 1 Korinthe 15 de opstanding uit de dood doorgeeft. Dat is een echte paasboodschap. En ik denk, daar kun je ook heel veel van leren. Niet alleen met het oog op de mensen om je heen, maar ook gewoon voor je eigen troost. Gewoon voor jezelf. Wat is jouw verwachting? Wat nou als de dood dichtbij komt? Of wanneer mensen in je omgeving, of zelf, dat je ernstig ziek wordt. Ja, of misschien zelfs mensen sterven. Want alle mensen hebben te maken met dood. En sta je dan nog wel sterk eigenlijk als je ook tegelijk nog leeft met die verwachting van een soort totale vernieuwing van alle dingen, inclusief je eigen lichaam, is dat dan nog wel reëel? En ook in de kerk zijn er ook steeds meer mensen die eigenlijk zeggen van ja, dan met die opstanding, dan met die lichamelijke opstanding, dat is eigenlijk niet echt gebeurd. En ik denk wat misschien vroeger, was dat misschien wel het ergste wat je kon zeggen. Hè? Er is geen lichamelijke opstanding. Dan is dat nu anders geworden. Als je nu zegt van nou ja, er is misschien geen lichamelijke opstanding, dan is dat tegenwoordig gewoon een soort geaccepteerd discussiepunt. De lichamelijke opstanding van Jezus. Er wordt gezegd, het is niet echt gebeurd. En aan de andere kant zeggen ze, maar het is wel waar. En dan komt er ergens een heel vaag verhaal van, ja, dan hoor je, ja, Jezus is de levende Heer. En hij leeft voort in mensen. Als een soort, gewoon als een soort inspiratie, als een soort hoop voor de toekomst. En dat zo die liefde dan maar wordt doorgegeven. En dat leeft voort. En dat zou dan opstanding zijn. Nou, dat ga ik u vandaag niet vertellen. Vorige week heb ik u verteld in de dienst, dan is over Simon. Die door Jezus, dan is Petrus, wordt genoemd, Kefas. En je kunt dat vinden in Johannes 1, vers 40. Johannes 1, vers 40. Ik ga het u voorlezen. Ik begin daarbij Andreas. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias. Wat betekent Christus?
Ruud, ja. Welk vers is dat?
Oh, sorry.
40b.
40b, ja. Net voor 41. Bij het woordje Andreas. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias. Wat betekent Christus? En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus zag hem aan en zeide, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Gij zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Nou, Jezus zegt je eigenlijk, jij bent Simon. Ik weet wie jij bent. En ik weet waar je vandaan komt. Ik weet wie je vader is. En hij zegt eigenlijk, ik overzie jouw leven, Simon. Ik overzie jouw leven. Jij zult gaan heten Kefas. Jezus noemt hem Kefas. En dat betekent rots of iets van rotsblok. En dat zou dan weer betekenen een vast punt, een stabiel punt. Een vast punt waar dat mensen op kunnen bouwen. En ja, ik wil u iets laten zien van deze Petrus, van deze rots. En dat is wel bijzonder om even door te lezen. En je kunt dat vinden in het boek Lucas, vers 22, hoofdstuk 22. Lucas 22, het zit er net voor. Vers 54. Daar begin ik. Dat is net na dat stukje dat dan de Simon dat oor afslaat van de slaaf van de hoge priester. Ja? Vers 54. En toen zij hem gevangen genomen hadden, voerden zij hem weg en leidden hem naar het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En toen zij een vuur hadden aangelegd, midden in de hof en bij elkander zaten, ging Petrus tussen hen inzitten. En bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten. En ze keek hem scherp aan en zeiden: en ook die was bij hem. Maar hij loochende het en zeide: vrouw, ik ken hem niet. En even daarna zag een ander hem en zeide: ook gij behoort tot hen. Maar Petrus zeide: mens, ik niet. En ongeveer een uur later verzekerde een ander en zeide: inderdaad, ook die man was bij hem, want hij is een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heere keerde zich om en zag Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had: eer de haan heden kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Wat heeft Simon Petrus zichzelf in die nacht van die verloochening leren kennen? En het moment waarop Christus zich naar hem omkeerde en hem aankeek, dat zal hij zijn leven lang niet meer vergeten. En hij ging naar buiten en hij weende bitter. Hij huilde. Machteloze tranen van een mens die naar zichzelf kijkt en eigenlijk niets ontdekt dan schuld en schaamte en ja, misschien wel lafhartigheid. Maar Jezus, die noemt hem Kefas. En die naam, die herinnert ons eraan dat Christus Simon heeft aangewezen om een Kefas te zijn. Een rotsblok. Maar wat komt er nou van terecht? Wat gebeurt er nou? Wat blijkt? Simon was helemaal geen rots. Hij heeft de Heer verloochend. Achter elkaar, drie keer. En waarom noemt Jezus hem dan nog rots? Drie keer heeft hij de Heer verloochend. En dat is eigenlijk is dat wel heel opmerkelijk dat gebeurde. Want dat, als je leest over Simon Petrus, dan zie je dat hij een lange tijd met Jezus opgetrokken is. En hij heeft echt hele bijzondere dingen gezien. Mensen die ernstig ziek waren, die werden beter. En nou, die periode die was heel bijzonder. Dan wonderen en tekenen gebeuren door de handen van Jezus. En dan op het laatst, als het dan een beetje spannend wordt, dan zegt hij: nou nee, ik ken hem niet. Dat is best eigenaardig. En toch, dan toch is er iets met deze Simon gebeurd, waardoor hij helemaal anders is geworden. En dat in een periode van een paar weken tijd, misschien een dag of 50, tussen Pasen en Pinksteren. Simon Petrus, die is de man die na die periode heel verontwaardigd opstaat als er wordt gezegd dat de leerlingen van Jezus te veel wijn gedronken hebben. En ik wil dat graag wel met u lezen. Maar iets wat ook gebeurde op die eerste Pinksterdag. Daar werden mensen vervuld met de Heilige Geest. En ze gingen allemaal talen spreken. En laten we even kijken naar een tekst uit Handelingen 2, vers 12. Handelingen 2. Ik begin te lezen in vers 12. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden, de een tot de ander: wat wil dit toch zeggen? Maar de andere zeiden spottend: zij hebben te veel zoete wijn gehad. Maar dan staat Petrus op met de elfen en hij verhief zijn stem en hij sprak hen toe. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Nou, er komt een heel citaat, dan is uit Joël, dat laat ik even gaan. Dan ga ik verder in vers 22. Waar hij met zijn toespraak verder gaat en dan zegt hij: mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Nou, dit is diezelfde man die zei: ik ken Jezus niet. Tot drie keer toe. En het gaat nog veel verder als je kijkt in het volgende hoofdstuk, Handelingen 3, vers 11. Nou, het is echt wel bijzonder te zien, hoor, wat er nou gebeurt met deze man. Vers 11. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, dat is de man dus uit het vorige hoofdstuk, hè, dat is die man die was verlamd en die werd genezen. Toen liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk: mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan? Alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen. Die verlamde man. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vader, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend. Er zit wel iets in van, dat heeft hij zelf ook gedaan, hè? En dat ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Door gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man die een moordenaar was, geschonken zou worden, en de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Nou, zo spreekt Simon Petrus nu. En het is al duidelijk, Simon Petrus is niet meer dezelfde man. Hij is veranderd. En wat is daar nou gebeurd? Wat is daar gebeurd? Die bange Simon is dood. En Kefas is opgehouden. En Kefas is opgestaan. En hij houdt, zeg maar, paaspreek na paaspreek. En hij zegt overal: hij die stierf aan het kruis is de Zoon van God. En hij is opgestaan uit de dood. En het stond al in de oude boeken, in de geschriften. En hij zegt dat alles zonder ook maar het kleinste spoortje van schaamte of schuld of lafhartigheid. En hij spreekt zelfs tegen het Sanhedrin. En Simon had angst. En wat we zien, deze Kefas, ja, die is eigenlijk nergens meer bang voor. En als je doorleest, dan zie je van zijn moed om voor hem te lijden. En zelfs in de gevangenis te gaan. En nu zijn het niet meer zomaar hele grote woorden. Nee, nu is het echt. En wat is nu het geheim van die raadselachtige dood van Simon en die opstanding van Kefas? En het antwoord is: de Heer is waarlijk opgestaan. eigenlijk geeft Kefas ook zelf het antwoord. En dat vind je weer in Petrus 1. Dat is één vers, dat kan ik ook wel even voorlezen alleen. Petrus 1. Dat zijn misschien boeken die niet vaak open gaan, maar... Dan is Petrus 1, vers 3. Wat is daar gebeurd met hem, zoals hij er nu in staat? Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. En dat is daar gebeurd met Petrus. Zo werd hij Kefas. En ik denk dat die opstanding van Christus, die schittert eigenlijk in die opstanding van Kefas. Want dan welke getuige is nou geloofwaardiger dan een getuige die eerst zichzelf ook overwint? Simon heeft zijn Heer verloochend en Kefas die komt met hele grote kracht op voor Christus. En vurig van geest praat hij over die opstanding. Ja, als hij dat gaat doen, dan moet er wel een hele goede reden voor zijn. Wat zou die man die nou tot 3 keer toe, dan is tegen Christus getuigde, er nu voor belang bij hebben om eigenlijk een eerste klas getuige te worden van Christus' opstanding? Hè? Als je eerst, dan is 3 keer keihard, hebt beweerd dat je hem niet kent. Dus je kent Christus niet. Dan ga je niet even later dan eens fantaseren dat Jezus leeft. En dan ga je niet preek na preek houden over de opstanding van Christus. Tenzij er een heel groot wonder is gebeurd. En alleen als je dan weet dat Christus Petrus heeft opgezocht en hem alles vergeven heeft en genade geschonken heeft en heeft laten zien wat het lijden heeft uitgewerkt. Opstanding uit de dood. En als je dat weet, dan kun je je voorstellen dat deze Petrus daarna ook zijn leven lang in vuur en vlam heeft gestaan voor Christus. Nou, dat de Heer verschenen is aan Simon, dat kun je eigenlijk, ja, dat vind je op meerdere plaatsen, maar je kunt het bijvoorbeeld vinden in Lucas 24, vers 34. Even één vers eerder. Dan is Lucas 24, vers 33. En zij stonden op en keren terzelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de 11 en die bij hem waren vergaderd. En deze zeiden: de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Het gaat over de Emmausgangers. Deze Petrus die heeft daar de opgestane Heer ontmoet en hij was eigenlijk overweldigd door die ontmoeting en zijn hart was geraakt door de liefde en de warmte van de Heer voor hem en hij heeft gezien dat het afhangt van wat hij heeft gedaan. Vader heeft hem opgewekt uit de dood. En Vader is in staat om dood om te buigen tot opstanding. En ik denk, voor een mens is dat natuurlijk onmogelijk. Dat is onmogelijk. Maar hij is gaan zien dat het erom gaat wat hij doet. En dat is belangrijk. En niet zijn eigen onvolkomenheid. En zo maakt Christus van een beschaamd mannetje een rots van kracht. En zo doet de Heer dat. Iemand met zwakheid maakt hij door zijn kracht tot iets enorms. En Vader gebruikt juist deze mensen. door zijn liefde en door zijn kracht gebeuren er dan echt hele bijzondere dingen. En eigenlijk had Jezus het al gezegd tegen hem bij de eerste ontmoeting. Bij de eerste ontmoeting die er was. Hij zei, jij bent Simon. Weet je nog van net? Jij bent Simon. En je zou gaan heten Kefas. Nou, dat is gebeurd bij die opstanding. Daar werd Simon de rots. En in die opstanding, daarin zit zoveel kracht en zoveel liefde. En ook zoveel warmte voor de mens. En Simon heeft dat gezien. En ik denk dat door warmte kan er heel wat veranderen. En door warmte kun je ook wat donker is, wat dan dus duister is, dat kun je dan een kleur geven. En ik denk ook dat door zijn warmte, zijn liefde in ons, dat daardoor ons leven wordt gekleurd. En ja, ik wil dat wel laten zien aan de hand van een voorbeeld. Ik weet niet, je kunt het allemaal wel zien hier. Ik heb hier een beker. Een beker. En die beker die is zwart. Duister. Ik zal dat laten zien. Als ik daar dan eens warmte aan toevoeg. Of u het kent. Het is geen maaltijd des heren of zo. ik voeg daar warmte aan toe. En ik denk dat het ook zo werkt in ons leven. He, door zijn warmte, dan krijgt ons leven kleur. En dan is het betekenis. En dan met het donkere wat er misschien is, dat verdwijnt. En dan als wij warmte ontvangen, dan geeft dat aan ons leven ook kleur. Ja, Wim, hoe gaat dat? Nee. Nou, ik denk dat wij ook maar iets warms moeten gaan nuttigen zo. Even een kopje koffie. Ik zou dan ook willen vragen of u dan met dat kopje koffie met iets van 5, 6 mensen bij elkaar gaat zitten ergens op een dan bij de hoeken die daar zijn, dan de tafels die daar staan. Ik zal een paar mensen vragen om eventjes iets te kunnen leiden, een beetje. En, dan wil ik jullie eigenlijk een aantal dingen meegeven. Dat zal ik ook even laten zien. Het staat ook dan dus op papier. Maar het gaat om dit eigenlijk. Simon en Saulus. Ze hebben allebei de opgestane Heer ontmoet. En dan de Saulus, die verhaal kent u allemaal uit uw hoofd, denk ik ondertussen wel. Maar wat er gebeurd is, ze hebben allebei een andere naam gekregen. Allebei. Ze waren veranderd. Nou, ik zou zeggen, misschien kun je de volgende vragen even met elkaar bespreken. Welke aankondiging krijgt Ananias over Paulus? Kijk of je het kunt vinden. En wat is de eerste actie die dan dus Paulus daarna gaat doen? En hoe wordt daarop gereageerd? Nou, lees ook nog even 2 Korinthe 12. Wat is het verband met de eerste vragen? En als laatste, welke belofte geeft God aan ons in verband met lijden? Nou, ik denk dat we... Ik hoop dat er koffie is. Nou, de koffie wordt gehaald. Ik ga even een papiertje...